Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. India is in de ban van grootschalige protesten. De aanleiding? Een wet die het voor moslims moeilijker maakt om staatsburger te worden dan voor mensen van andere religies. Discriminatie, zeggen de betogers, in strijd met de grondwet en het inclusieve India dat Gandhi ooit voor ogen had. Heeft premier Modi zijn hand overspeeld? Hey Eva, zou jij eens kunnen beschrijven wat er op dit moment aan de hand is in New Delhi?
Nou ja, op verschillende plekken in de stad zijn er continu protesten gaande.
Eva Oude-Elfrink is correspondent in India.
Eigenlijk het bekendste protest, niet alleen in Delhi, maar ook ver daarbuiten, is het protest dat nu al wekenlang plaatsvindt in Shaheen Bagh. En Shaheen Bagh is een wijk in het zuidoosten van Delhi. Het is een buurt waar huizen heel dicht op elkaar zijn gebouwd. En de elektriciteitsdraden een beetje lossen overal doorheen als de spinnenwebben rondhangen. Daar op een belangrijke toegangsweg, want het is een beetje aan de rand van de stad, hebben vrouwen eigenlijk plaatsgenomen. In eerste instantie zaten ze gewoon op straat. En gaandeweg is dat protest groter en groter geworden, is er een tent omheen gebouwd en zijn er zeilen op de grond gelegd. Er zijn veel oudere vrouwen, dus echt grootmoeders, die daar met hun dochters en kleindochters naartoe zijn gekomen. En die zitten daar dag in dag uit en ook de hele nacht door zijn er altijd mensen. Dus je hoort veel geroezemoes en hoe dichterbij je komt hoor je, nou ja, soms gezang, want er wordt veel gezongen. Soms hoor je mensen leuzen roepen, soms hoor je denk ik een kinderstemmetje door de microfoon. Wat je ook veel hoort, niet alleen op Shaheen Bagh, maar ook bij andere protesten, is dat een bepaalde tekst, eigenlijk de preambule, dus de inleidende tekst van de grondwet, wordt voorgelezen en dat iedereen dat dan massaal napraat. Ik pak hem even voor je bij. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation.
En waarom lezen ze nou specifiek deze tekst voor? En waarom deze woorden?
Omdat het benadrukt hoe iedereen in India, ongeacht van hun achtergrond, hun cultuur, de taal die ze spreken, één zijn. Dat zij allemaal samen India vormen. En dat gevoel van wij zijn samen India, daarvoor vreest men dat dat bedreigd wordt. Dat wordt aangevallen door het beleid dat deze regering voert.
En waarom vrezen ze daarvoor? Wat zien ze dan gebeuren in India op dit moment?
Nou ja, de regering heeft sinds zij in mei van dit jaar is herkozen en daarbij echt een forse meerderheid in het parlement heeft gekregen, op rap tempo een aantal maatregelen doorgevoerd. En eigenlijk is de belangrijkste maatregel, degene die voor velen eigenlijk als de druppel voelde, is een nieuwe burgerschapswet. Die is in december aangenomen.
En wat is dat dan voor wet?
Deze wet die maakt het makkelijker voor migranten uit 3 omliggende landen, Pakistan, Afghanistan en Bangladesh, om India's staatsburger te worden. Maar dan op basis van hun religie. En eigenlijk zijn de enigen die worden uitgesloten door deze wet, dat zijn de moslims.
Dat staat in die wet. Deze gaat niet op voor moslims.
Nou, het staat niet letterlijk in de wet dat die niet opgaat voor moslims. Ze zijn eigenlijk de grote ontbrekende religie tussen de 6 andere die wel worden genoemd. Dus de wet gaat op voor hindoes, boeddhisten, sikhs, christenen, jains en parsis. Maar dus niet voor moslims. Het ding is dat deze wet niet de enige reden is dat mensen de straat op gaan. Dat zit hem eigenlijk ook in iets anders wat door de minister van Binnenlandse Zaken tijdens de verkiezingscampagne meerdere malen is gezegd. En dat is eigenlijk dat deze nieuwe wet pas stap 1 is. Want er komt stap 2 en stap 2 is het opstellen van een nieuw bevolkingsregister. En dat is eigenlijk vooral bedoeld om illegale migranten in het land te detecteren en te kunnen weren. Maar dat vereist dat alle inwoners van India, eigenlijk alle Indiërs, moeten kunnen aantonen met documenten dat zij hun oorsprong hebben in India. En dat is nogal wat om te vragen aan een land, aan een bevolking, waar het hebben van zulke papieren helemaal niet vanzelfsprekend is. En dat maakt hen heel erg bang, want stap 3, daar was de minister van Binnenlandse Zaken ook heel helder over. Iedereen die dat niet kan bewijzen, die wordt illegaal verklaard en voor hun dreigt detentie. Voor heel veel mensen dreigt een heel onzeker bestaan. En eigenlijk, als ik zeg heel veel mensen, dan heb ik het over eigenlijk alleen over de moslims. Want vrijwel alle andere religies die hier in India wonen, die worden nu dus beschermd door de nieuwe burgerschapswet.
Maar het gaat er eigenlijk bijna meer om dat je kan bewijzen dat je geen moslim bent. Dus dat een hindoe uit Bangladesh beter beschermd wordt dan een moslim die al generaties in India woont.
Nou, mocht zo'n nieuw bevolkingsregister straks daadwerkelijk komen, dan komt het daar dus eigenlijk wel op neer. En dat is ook waarom mensen zo bang zijn en waarom ook zoveel mensen boos zijn hierover.
En wie zijn de mensen die nu protesteren? Zijn dat moslims met name die bang zijn dat zij nu of straks gediscrimineerd gaan worden? Of zijn dit bredere bevolkingsgroepen die zien, er wordt hier getornd aan onze grondwet?
Het zijn echt mensen uit alle lagen van de bevolking. Ja, er zijn heel veel moslims die protesteren, maar ze zijn zeker niet de enige. Eigenlijk, vanuit iedere laag van de bevolking zijn er wel mensen die de straat op zijn gegaan, voor wie dit gewoon te ver gaat. Die zeggen, dit druist in tegen alles wat India voor ons maakt. Eigenlijk komt het allemaal terug op een vraag die al begon te spelen toen duidelijk werd dat er een onafhankelijk India zou komen.
August the 15th, 1947, Independence Day for India. Pandit Nehru, Congress leader, is India's prime minister. Mahatma Gandhi, the 78-year-old mystic, stands inscrutable and aloof. Today, the fate of 400 million Indians is in the hands of these leaders.
De vraag van hoe hindoeïstisch, hoe hindoe India zou moeten zijn. En eigenlijk de grondleggers van India, Mahatma Gandhi, dat is wel de belangrijkste natuurlijk en de bekendste. En Jawaharlal Nehru, wat zijn een beetje zijn politieke erfgenaam was. Hij werd als lands eerste premier. Die zagen een India voor zich waarin iedereen gelijk moest zijn. Alleen tegelijkertijd met het uitdenken van dat onafhankelijke India gebeurde nog iets anders. En dat is eigenlijk het grote trauma wat nu nog steeds overal te voelen is. En dat is het feit dat grote India, dat daar een hap eigenlijk uit is genomen. Want in 1947, toen India onafhankelijk werd, ontstond er ook een nieuw land en dat is Pakistan. En Pakistan werd daarbij het werd gesticht als het thuis van de moslims.
En die opdeling van Pakistan en India, kwam dat ook overeen met de geografische werkelijkheid? Of lagen die lijnen anders?
Nee, die lijnen werden eigenlijk vooral getrokken omdat er ergens een lijn getrokken moest worden. Maar het is niet dat waar nu Pakistan ligt, dat daar alleen maar moslims woonden en een paar hindoes. En dat waar India ligt, dat alleen maar hindoes waren en bijna geen moslims. Nee, er heeft echt een enorme volksverhuizing plaatsgevonden die gepaard ging met echt extreem bloedig geweld. Er zijn talloze doden gevallen. En heel veel Indiërs, ja, die hebben dat eigenlijk nooit echt vergeven, dat hun land op deze manier uiteen is gescheurd.
Ja, dus dan kan je wel een grondwet hebben die zegt iedereen is gelijk. Maar als je zo'n trauma daar aan de grondslag hebt liggen, is dat wel problematisch, denk ik.
Ja, en het speelde ook in op dat, nou, toch een beetje dat wantrouwen wat er daarvoor ook al was. Dat de moslims dus eigenlijk helemaal niet trouw waren aan India. Want zie, ze wilden hun eigen staat, ze hebben hun eigen staat gesticht. Ze wilden niet bij ons horen. En daarmee is dus ook altijd een beetje met een scheef oog, niet door iedereen natuurlijk, maar wel dat gevoel was er, gekeken naar de moslims die achterbleven. Van ja, hoe trouw zijn jullie dan wel aan India? India is eigenlijk na de onafhankelijkheid vrijwel decennia lang aaneengesloten, geregeerd door de partij van Jawaharlal Nehru, de Congrespartij. En die heeft zich in principe wel aan de letter van de grondwet gehouden, waar het gaat over gelijkheid van alle religies. Nu groeide alleen wel met de jaren het gevoel onder hindoes in de samenleving. En dat is soms terecht en dat is soms ook aangewakkerd door partijen, door hindoe-nationalistische partijen, dat zij benadeeld werden.
En hoe uitte zich dat bredere gevoel van onvrede onder hindoes?
Nou, het uit zich eigenlijk in een steeds grotere en bredere steun voor organisaties en partij die een idee van India voorstonden, eigenlijk al voor de onafhankelijkheid, die heel anders was dan het India van Gandhi en Nehru. Namelijk een India waarin dat voornamelijk het land van de hindoes is. En waarin minderheden wel welkom zijn, maar die moeten zich schikken naar die hindoe-meerderheid. En het is eigenlijk dat gevoel en daarop inspelen, waarmee de BJP, de regeringspartij, naar de macht is gerezen. En dat hebben ze gedaan doordat ze een symbool hebben gevonden in Ayodhya. Dat is een voor hindoes heilige stad in het noorden van India. En hij is heilig omdat Ayodhya wordt gezien als de geboorteplaats van de hindoegod Ram. En heel specifiek is de plek waar de moskee is gebouwd. Daarvan stelt een partij als de BJP en stellen hindoe-nationalisten dat precies op die plek een tempel stond ter ere van Ram. Ze zijn eigenlijk een campagne begonnen, we hebben het nu over eind jaren 80, om die plek terug te claimen, om daar een torenshoge tempel voor Ram te kunnen bouwen. En dat heeft op verschillende plekken tot geweld geleid, maar de meest toch wel gewelddadige daad vond plaats op 6 december 1992, toen duizenden radicale hindoes naar Ayodhya togen en uiteindelijk de moskee hebben bestormd en echt te lijf zijn gegaan met ongeveer alles wat ze hadden.
This is what followed.
Met hamers, met sikkels, met stukken steen van de moskee zelf. En die moskee hebben afgebroken. Het was echt de springplank voor de BJP, die tot dan toe eigenlijk een vrij minimale rol speelde binnen India's politiek en toen echt de grote oppositiepartij werd. Echt de grote uitdager van de congrespartij. En een belangrijke rol, ook al in die campagne rondom de tempel die er moest verschijnen, op de plek waar de moskee stond, was weggelegd voor een toen nog vrij lokale politicus uit Gujarat, genaamd Narendra Modi.
Inmiddels premier,
inderdaad. Modi was toen nog eigenlijk een gewone politicus bij de BJP. Niet met een hele hoge positie. Maar die kreeg hij wel niet heel lang daarna. Want hij werd in 2001 werd hij benoemd tot deelstaatleider van Gujarat. De deelstaat waar hij vandaan komt. Niet lang nadat hij was aangesteld, we hebben het echt over een aantal maanden, gebeurde iets in Gujarat wat zijn stempel op Modi en op de deelstaat zou drukken.
Nou, zeer goedenavond. India heeft honderden militairen naar de westelijke provincie Gujarat gestuurd in de hoop een einde te maken aan de uitbarsting van religieus geweld. Een deel van de hindoe-bevolking zint op wraak nadat eerder deze week moslims een aanslag pleegden op een trein vol hindoeïstische passagiers. Vooral in de stad Ahmedabad trekken bendes moordend en brandstichtend door de straten.
We hebben het over een trein die op weg terug was uit Ayodhya. Dus die plek waar die moskee was neergehaald, bijna 10 jaar daarvoor. En in die trein zaten hindoe-pelgrims die plek hadden bezocht. Het is wel een beetje onduidelijk wat er precies is gebeurd. Maar er is een brand ontstaan in een van de treincompartimenten. En die brand heeft zich ontzettend snel verspreid. En daarbij zijn tientallen hindoe-pelgrims zijn omgekomen. En Modi, toen de deelstaatleider was, die bestempelde het eigenlijk vrij snel als een geplande daad van terreur. En in de nadagen van deze gebeurtenis is er dus een enorme eigenlijk geweldsexplosie heeft er plaatsgevonden door heel Gujarat. En dit geweld, dat raasde weken voort. En de schatting is dat meer dan 1000 mensen, waarvan veruit de meeste moslim, hierbij zijn omgekomen bij dit geweld. En Modi was op dat moment aan de macht. Hij was de deelstaatleider. En hij wordt er dan ook door velen van beschuldigd dat hij er niets aan heeft gedaan om die rellen te stoppen. Dat hij het heeft laten gebeuren. En dat heeft hem internationaal echt een persona non grata gemaakt. Onder andere de Verenigde Staten hebben een reisverbod voor hem opgelegd. Hij werd enorm controversieel, maar in Gujarat, in zijn deelstaat zelf, helemaal niet. In tegenstelling, er vonden niet heel lang daarna verkiezingen plaats. En toen won hij en zijn BJP, wonnen toen met overmacht.
Maar hij is dus eigenlijk groot geworden op de vleugels van die spanningen tussen die religieuze groepen die hij zelf ook mede hielp aanwakkeren. Maar dat lijkt me nog wel een hele grote stap, als er zoveel controverse om je heen hangt, om dan premier van India te worden.
Nee, dat klopt. Maar hij is ook niet premier geworden eigenlijk op die hindoe-nationalistische agenda. Want die heeft hij in de daaropvolgende jaren heeft hij die een beetje naar de achtergrond laten verdwijnen. En heeft hij zichzelf een heel nieuw imago aangemeten. En dat is het imago van Modi, de hervormer. Degene die zijn deels uit Gujarat heeft ontwikkeld. Die grote bedrijven uit andere delen van het land naar zijn deelstaat heeft gehaald. En met die boodschap, wat ik hier in Gujarat heb gedaan, laat mij dat in heel India doen.
Experts are unanimous that India is one of the world economy's brightest spot. This is the result of good policy, not good fortune.
Zijn credo was ook Achhe Din.
Aap bataiye, aapko bharosa hai na Achhe Din? Achhe Din.
Ja, we willen jullie goede dagen brengen. En dat is eigenlijk de grote belofte, de Modi waar heel veel mensen voor hebben gekozen. Natuurlijk was er altijd ook wel de achterban die hem steunde vanwege hun hindoe-nationalistische agenda. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt behoefte hadden op dat moment aan zo'n frisse wind.
Dus hij is eerder premier geworden op een agenda van economische ontwikkeling dan dat hindoe-nationalisme wat we eerder van hem zagen. En is dat dan nu weer aan het terugkomen, onder meer met die nieuwe wet?
Het is nu inderdaad veel meer naar de voorgrond gekomen.
Maar in het verleden bleek in ieder geval dat Modi wel baat had bij opgelopen spanningen. Het is bevolkingsgroepen, dat leverde hem verkiezingssucces op. In hoeverre geldt dat nog steeds? Dat als deze protesten doorgaan en tot meer spanning in de samenleving leiden, dat hij uiteindelijk daarvan de lachende winnaar is?
Nou, het is wel de tactiek die de BJP nu wederom hanteert. Want dit weekend zijn er deelstaatverkiezingen in Delhi. En eigenlijk is die hele campagne wederom gericht op eigenlijk een beetje verdeeldheid zaaien tussen de hindoes en de moslims. Om weer een beetje die waar we het eerder over hadden, dat trauma van 1947, om dat gevoel weer op te roepen. Daar wordt nu weer, dat is echt de kernstrategie van hun campagne op het moment.
Terwijl jij ziet dat dat niet helemaal klopt, niet overeenkomt met de werkelijkheid. Want jij ziet ook hindoes die protesteren.
Precies, en dat is ook wat zij willen uitdragen. Van wat deze regering wil, wat zij voor zich zien, dat is niet hoe wij India voor ons zien.
En waar streven ze dan nu naar? Want deze wet is in werking getreden. Dat is een realiteit op dit moment. Hebben zij nog middelen om dit ongedaan te maken?
Er zijn tal van petities bij het Indiaanse Hoge Rechtshof ingediend. Met het argument dat deze nieuwe wet tegen de grondwet indruist. En daar gaat het Hof zich dus nog over buigen. Dus mensen houden nog hoop dat de wet door het hof wordt afgewezen. Want de regering heeft al vrij duidelijk gemaakt dat zij geen zins van plan is om die wet terug te trekken. Hoe hevig de protesten ook zullen zijn en hoe lang ze ook zullen voortduren. Zij zijn niet van plan om iets aan die wet te doen.
Dus het kan nog wel even gaan duren dat de mensen daar op straat staan.
Dat is wel wat zij voor ogen hebben, inderdaad. De mensen die ik heb gesproken, onder andere bij Shaheen Bagh, dus een van de grote protestlocaties in Delhi, zeiden ook van ja, wij gaan nergens naartoe. Of deze wet gaat weg, of de regering gaat weg, maar wij blijven zitten tot het zover is.
Dankjewel, Eva.
Geen dank.
Luisteren naar Vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.